De kerkraad deelt hier nog mee dat er 1 collecte is bestemd voor de nieuwbouw van de pastorie. En voor de genodigden die van ver komen is er een lunch te gebruiken in de benedenzaal van de kerk. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting is op deze bijzondere dag. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het is een bijzondere dag, gemeente, en daarom willen we ook de Heere in het zingen de eer geven. En zingen wij Psalm 36 en daarvan het 2e vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Het 2e van 36. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord zal u worden voorgelezen, Johannes 1, en daarvan de versen 19 tot en met 40. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 2, en zingen Psalm 106, en daarvan het 26e vers.
En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: en wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet, en beleed: ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem: wat dan? En zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben: maar wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem: waarom doop gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder ulieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet Abara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. En des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. En des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hem volgen, zeide tot hem: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hem: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Dan nog de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 2. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Thank you.
met de hulp des Heren willen wij uw aandacht bepalen bij de versen 35 tot en met 40. Wij noemden u onze tekst vers 35 tot en met 40. En des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: komt en ziet. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Nog vooraf vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Dienenswaardig God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig en goddelijk aangezicht. Gij die alle dingen leidt, ook het moment dat we vanmorgen samen mee mogen maken. En geef, Heere, dat we daarin ook u mogen belijden als die God die zijn raad volvoert. En dan past het toch allereerst uw naam, ootmoeder, dank te zeggen, dat we deze morgen weer opnieuw een herder en leraar mogen ontvangen als gemeente. Uit uw hand, vanuit uw welbehagen. En geef dat we er klein onder mogen worden. Geef ons een ootmoedig hart, opdat wij beseffen dat wij dat niet verdiend hebben. Want Heere, u had ons in onze diepe val kunnen laten. Dan zou u rechtvaardig zijn. Maar het heeft u behaagd, Heere, in onderscheid van zoveel anderen, ons het evangelie toe te betrouwen. En dat te laten verkondigen door mensjes uit het stof gerezen, zondaren, geen engelen, maar als het goed is, mensen die zelf ook iets weten van genade. En die het dan ook kunnen toeroepen: komt, smaakt, dat de Heere goedertieren is. En wij bidden u of gij daarom ook in ons midden wil zijn. En dan weet u dat de gedachten zich vermenigvuldigen. Ook als het gaat om onze broeder met zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. En wij bidden u of gij hen ook stil wilt maken in hun hart. En dat zij het ook mogen beleven dat het goed is wat de Heere doet. En dat bidden we u ook voor de gemeente van Katwijk. En dat zij ook deze dag vertroost mogen worden. Dat gij ook naar de gemeente van Katwijk zult omzien. Want gij zijt de grote herder der schapen. En wij bidden u voor onze broeder of gij hem wilt gedenken wanneer hij geroepen is om de grote gemeente van Barendrecht te bearbeiden. En dat hij het mag beleven. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En dat hij het mag beleven. Onze bekwaamheid is uit God. En geef dat de kerkraad ook om hem heen staat. En ook de gemeente. Zodat het praktijk mag zijn. En er ging een gedurig gebed op tot God van de gemeente. En we bidden u, geef dat er een hongerig volk mag zijn. Want dan zal er ook brood op de kansel zijn. Daar zult u zelf ook voor zorg dragen. Dat zondaren tot waarachtige bekering mogen komen. En dat degenen die u vrezen, gevoed mogen worden, onderwezen en vertroost en vermaand. Ja, we bidden dat in het bijzonder ook voor onze jongeren. Wilt u ze vasthouden, Heer, en beschermen tegen de wereld. En dat zij ook zich mogen zetten onder het onderwijs van hun nieuwe dominee. En wij bidden u of gij de duivel wil schelden, dat hij geen vat op ons zal hebben. Zowel in het spreken als in het luisteren. En bedouw ons toch met de werking van de Heilige Geest. En doe genadig verzoening over al onze zonden. En dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 45 en daarvan vers 1 en 2. En straks zal er bij de uitgang gecollecteerd worden. Wij noemden nu Psalm 45 vers 1 en 2. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, effen het ganse hart naar boven. En ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde vers van Psalm 86. Geliefde gemeente, broeder Kempeneers en mevrouw Kempeneers en de kinderen, de kleinkinderen, de gemeente van Katwijk, het is voor Barendrecht een hele blijde dag en het is voor Katwijk een droevige dag. En dat begrijpen wij heel goed, om dan ook echt los te laten, daar is genade voor nodig, maar dan ook over te geven in de handen van hem die ook de handen naar u uitstrekt, gemeente van Katwijk, om dan ook te ervaren dat de Heere echt voor de gemeente van Katwijk zal zorgen. En hij heeft nu dan zijn zorg in het bijzonder betoond over de gemeente van Barendrecht, die ons lief is. En nu moest ik zo denken aan wat er gebeurde een keertje toen een gemeente een nieuwe dominee kreeg. En de consulent die moest die predikant bevestigen. En iedereen was heel erg gericht op de nieuwe dominee. Hoe zou hij zijn? Hoe zou hij preken? En toen dacht die consulent, ik moet toch proberen de aandacht van die nieuwe dominee wat af te leiden. En toen koos hij de tekst uit Jesaja 42 vers 1. Ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun. Om zo ook de aandacht af te leiden van die nieuwe predikant, wat ook maar een mensje is, en de aandacht te vestigen op die grote knecht des Heren. En eigenlijk wil onze tekst dat ook doen vanmorgen. Als we boven de prediking schrijven, zie het Lam Gods. En daar willen wij dan naar luisteren, geliefden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst dat hij van God geschonken is. Ten tweede, door Johannes gepredikt. En ten derde, door het geloof nagevolgd. Dus wij luisteren bij deze bevestigingsdienst naar zie het Lam Gods. Door God geschonken, door Johannes gepredikt en door het geloof nagevolgd. En dan willen wij een paar strepen zetten onder een aantal woordjes. En het eerste woord waar we dan een streep onder willen zetten, dat is het woordje God. Zie het Lam Gods. Het is het Lam van God, dat God geschonken heeft. Dat wist God al, dat hij dat zou schenken. Dat wist God al van eeuwigheid. Dat is in de stille raad des vredes al besloten. Omdat God al van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over een arm en een verloren zondaarsvolk. Dat hij ten eeuwige leven heeft uitverkoren tot de zaligheid. En hij wist het, dat volk dat moest met God verzoend worden. In een rechte weg. En toen heeft de Zoon van God gezegd, zie ik kom. En de rol des boeks is ook met mijn naam vervuld. En toen heeft God dat geopenbaard in die rol des boeks. Die rol des boeks, dat is het levende, eeuwig blijvende woord van God. En zo heeft hij dat geopenbaard in het Oude Testament. Het Lam van God, door God uitgedacht, door God geschonken, door God bekendgemaakt. Is dat niet een groot wonder, geliefd? Dat God daaraan gedacht heeft. En dat God dat ook uitgevoerd heeft. En dat God dat ook diverse keren in het Oude Testament heeft laten zien. Ik denk aan het moment dat Abraham de berg Moria beklimt, samen met zijn zoon Isaac. En dan zegt hij: Vader, we zijn wat vergeten. Het hout is er, het vuur is er, de touwen zijn er. Maar waar is het lam? En dan zegt Abraham: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Nee, dat was niet een antwoord om een moeilijke vraag uit de weg te gaan. Maar dat was een antwoord des geloofs. Dat lezen we in de Hebreeënbrief immers. Dat hij dat geloofde, dat hij Isaac terug zou krijgen. En zou Abraham niet het geloof geoefend hebben in dat ene lam dat komen zou? Dat lam, dat herinnert ook aan dat belangrijke moment dat het volk Israël verlost werd uit het diensthuis. En dat de Heere gezegd had: dan moet u een lammetje afzonderen. En dan na 4 dagen het bloed van dat lammetje opvangen en dat strijken aan de posten van de deur. Want die nacht dan zal er een engel des verderfs door de straten heen gaan. En als ik, dat is God, het bloed ziet, dan zal hij aan u voorbij gaan. Hij zegt dan later Paulus niet in 1 Korinthe 5... En ons paascha, dat is ons paaslam, is geslacht. En dan al die lammeren die geslacht werden in de dagelijkse offers die gebracht werden in het huis des Heren. Dat riep immers om het lam dat komen zou. En dan in het bijzonder, wat ook zeker aansluit op onze tekst, dat moment dat dat ene lammetje op de grote verzoendag moest wachten totdat de hoge priester terug zou komen uit het heilige der heiligen en zijn handen zou leggen op de kop van dat dier en dat dier dan vervolgens weggedragen werd de woestijn in en dan hoor je als het ware al de prediking: zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En zo vordert zich de openbaring in de Bijbel, jongens en meisjes. En dan kom je bij dat grote geheim uit Jesaja 53, waar heel duidelijk staat: en hij, nee, het is dus niet een dier, is als een lam ter slachting geleid. Het is dus een persoon, jazeker. En daarom onderstrepen we nog een woordje uit die tekst, namelijk het woordje het. Er staat niet: zie een lam Gods, maar zie het lam Gods. Het unieke lam Gods. En de mensen die hebben gekeken, waar ziet Johannes dan een lammetje? Johannes die heeft gewezen op een persoon. En dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Zie het Lam Gods. En dan, wat voor een persoon. God nam immers geen genoegen met dierenbloed. Om de zonde te kunnen verzoenen, om de zonde te kunnen bedekken. Dat moest mensenbloed zijn. De mens had tegen God gezondigd. Nee, niet het bloed van Aaron, de hoge priester. Dat was immers zelf ook een zondig mens. Maar het moest een zuiver, zondeloos mens zijn. Vandaar ook dat God gezegd dat het moet een lam zijn zonder vlek en zonder rimpel. Er mag niets aan mankeren. Hij moest immers heen wijzen naar hem die een waarachtig en een rechtvaardig mens zou zijn, om zo de borg en middelaar te zijn van zijn volk en kinderen. Wat voor een persoon, vandaar ook het woordje het. Niet alleen dat hij mensenbloed kon geven omdat God bloed eist, of dat God de dood van de zondaar eist, maar ook waarachtig God. Omdat nooit een mens in staat is om de toorn van God, de eeuwige gramschap van God, weg te kunnen dragen. Vandaar dat deze mens ook waarachtig God is, om zo die eeuwige straf weg te kunnen dragen. En daar komt hij nu uit de woestijn. Johannes ziet op hem afkomen. Hij heeft net de verzoeking in de woestijn achter de rug. Hij is staande gebleven als de tweede Adam. Hij heeft daar al bewezen dat hij de bekwame borgenmiddelaar is en de overwinnaar in de strijd voor zijn volk en kinderen. En nu krijgt Johannes een toeknikje. Ja, Johannes, nu mag je het zeggen. En dan zegt hij het ook. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, door Johannes gepredikt. Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Dat is de eerste keer dat hij het zegt. In vers 28 kunnen we lezen dat hij daar staat in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. En des anderen daag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Is dat een heerlijke taak, wanneer een dienaar des woords dat mag doen? En als wij dan letten op de aanstelling van Johannes, dan wil ik u eventjes laten meelezen uit Matteüs 3. En daar vinden we eigenlijk een tekening van Johannes de Doper, de prediker van deze woorden. En daar kunnen wij als dienaren van het woord ook wat uit leren, om ons daaraan te spiegelen. Predikende in de woestijn van Juda. Prediken, daar staat het woord dat doet denken aan een herhoud. Dat is niet een vrijblijvende boodschap. En dan in de woestijn, dat is de plaats van het gericht. En dat moet ook te merken zijn aan een dienaar des woords. Dat een dienaar des woords de gemeente ook plaatst voor het gericht van God. Wij komen in een onverzoende betrekking op deze aarde, en dat is een verschrikkelijke staat, gemeente. Daarom ontwaakt zondaar in ons midden, in deze doodstaat. In deze verschrikkelijke staat van een onverzoende betrekking. Johannes was predikende in de woestijn. Wat was hij aan het preken? De wet. Hij riep het. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. De ploegschaar moest erin. De zondaren moesten ontwaakt worden. Zowel de farizeeërs, die het beroemden op het feit dat ze Abrahams kinderen zijn. En Johannes zei van: God is bij machte om uit deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. Maar ook De openlijke zondaren, zoals de soldaten, de Romeinse soldaten en de tollenaren. En je kon aan hem zien dat hij een prediker was. Want wij lezen zo in het vierde vers van Matthäus 3 dat Johannes was gekleed in een kemelsharen mantel en een leren gordel om zijn lenden. Daarom is het ook van belang dat een gemeente dat ziet aan een dominee, dat hij dominee is. En dan bedoel ik niet alleen maar dat zwarte pak, maar dan bedoel ik ook heel zijn levensstijl. Dat hij in zijn levensstijl laat merken het gewicht van de eeuwigheid in de wijze waarop hij omgaat met de dingen van deze wereld. Vandaar ook dat er staat en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. En zo konden de mensen ook zien dat deze Johannes de Doper toch wel een hele bijzondere boetegezant was. En die komt met een hele duidelijk appel: bekeert u. Keert u tot God. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nee, hij vestigt niet de aandacht op zichzelf. Hij zegt heel duidelijk in vers 3 dat hij slechts een stem is van de roepende in de woestijn. Hij vertolkt alleen maar datgene wat hij van God heeft doorgekregen. En daar wil hij niets van afdoen en niets van toedoen. Maar hij predikt niet alleen de wet. Johannes de Doper heeft ook wel terdege het evangelie verkondigd. Want leest u maar mee ons tekstverband. Als hij dan dat gezegd heeft: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan gaat hij dat verklaren. Deze is het van welke ik gezegd heb. Ziet u wel dat hij al gesproken heeft over Christus. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Hij beleidt hem echt als de Zoon van God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En ik kende hem niet, en dan schrijven onze kanttekeningen hier van aangezicht. Met andere woorden, hij had Jezus daarvoor nooit ontmoet. En dat terwijl ze familie van elkaar waren. Jezus had zich verborgen gehouden. En onze kanttekeningen voegen er ook nog een ander woord bij. Namelijk volkomenlijk. En wie kent hem volkomen, gemeente? Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met water. Hij moest de voorbereider zijn. En Johannes getuigde, zegde: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem, en ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Dat had nog maar net plaatsgevonden. Een aantal dagen geleden. En toen zag hij het. En toen besefte hij het. Dat hij degene is van wie hij later zou zeggen: hij moet wassen en ik moet minder worden. En ik heb het gezien en ik heb het getuid dat deze de Zoon van God is. En als hij dan die kostelijke preek op zijn lippen neemt: zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, dan bedoelt onze tekst daar niet de algemene verzoening mee. Dat is in strijd met het woord van God. Maar dan bedoelt daar onze tekst wel mee de zonde van de wereld. Niet de zonde alleen van Israël, maar van de wereld. De zonde in zijn totaliteit. De zonde in haar ernst. De zonde In haar verschrikkelijke karakter, in haar God beledigende karakter, in haar God krenkende karakter. En dan zegt Johannes heel duidelijk, die de zonde der wereld wegneemt. En dan spreekt daar ook uit de algenoegzaamheid van zijn offeranden. Als hij straks dat dierbare bloed zal storten op het kruis van Golgotha, gemeente. Dat dat een algenoegzaam offer is voor de zonde der wereld. Al zou er één in ons midden zijn die zegt, die zonde der wereld, dat ben ik, dominee. Want dat is toch de beleving van een ontdekte zondaar. Dat hij nergens boven staat. Als het gaat om de zonde der wereld. Dan zal hij niet zo gauw zeggen, nou die zonde niet hoor en die zonde ook niet. Maar als hij een levende ontdekking heeft van zijn goddeloos en boos hart. Dan weet hij daar iets van, die zonde der wereld. Zie. Het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Tegenwoordige tijd. Wegneemt. Weggenomen heeft. Op Golgotha, maar ook telkens weer wegneemt. En wat is dat een troostvolle boodschap voor Gods kinderen die te maken hebben met een boos en goddeloos bestaan. En moeten ervaren dat in de meest heiligste verrichtingen hen de zonde aankleeft. En dat ze telkens weer op hem moeten zien. En dat mag Johannes op zijn lippen nemen. En dat mag u ook op uw lippen nemen, broeder Kempeneers. Die heerlijke boodschap. Om van uzelf af te wijzen en ook van de zondaar af te wijzen. En heen te wijzen naar het Lam Gods. Die bij machte is om dat wat onmogelijk is voor een ontdekte zondaar. Die ook aan zijn totale onmacht ontdekt wordt. En aan zijn onmogelijkheid om zalig te worden. Op hem mag zien die daartoe wel in staat is. Zie, dat staat in enkelvoud, gemeente. Weet u dat? En dat is ook van betekenis. Want dat betekent dus dat het heel persoonlijk op ons afkomt. Zie u, mevrouw, op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie u, mijn jongen, op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie u, mijn kind, op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo heel persoonlijk. Ik denk dat Johannes ook wel zijn hoorders heeft aangewezen. Is dat toch een bijzondere dag geweest? Mensen zijn naar huis gegaan die zeggen, jongens, zo'n preek hebben we nog nooit gehoord. Maar het gaat wel om de vrucht. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, door het geloof nagevolgd. Want dan lezen wij in onze tekst, en des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Ga je de volgende dag ook weer naar de kerk? Heeft die ene gezegd tegen die andere discipel. Je ook zo kunnen luisteren. Hij heeft hem aangewezen. Zo zijn ze naar huis gegaan. Nee, nog niet nagevolgd. Maar ze zijn anders naar huis gegaan dan de rest. Grote scharen luisterden naar die preek, die bijzondere preek. En dat kan vandaag ook het gevaar zijn. Dat we luisteren naar een preek en dat we zeggen, het was toch wel echt een aangrijpende boodschap. maar dat je toch overgaat tot de orde van de dag. Maar als het je echt geraakt heeft en Gods lieve geest gaf er geloof in, weet je wat je dan zegt in de binnenkamer? Heere, wilt u het nog een keertje zeggen? En zeker wanneer de aanvechting erbij komt, is dat nou echt ook voor mij, Heere? Wilt u het dan nog een keertje zeggen? Want dat lezen we hier toch in onze tekst. We lezen in onze tekst in vers 36 en ziende op Jezus, daar wandelende zei hij, zie het Lam Gods. Gemeente, zullen we dat niet zeggen. Ach, die dominee die preekt nou altijd dezelfde. Weer over dat Lam Gods. Maar dat is de kern van de prediking. En dan heel persoonlijk gericht. Jazeker, er staat in vers 35, Johannes stond. En dat is niet zomaar even een werkwoordje, maar dat woordje dat betekent dat hij echt zijn plaats weer innam als een getrouwe dienaar van het woord. Dag en nacht, altijd klaarstaan voor de gemeente. Daar staat Johannes weer op de preekstoel. Ja, het is niet een echte preekstoel, jongens en meisjes. Aan de rand van de woestijn, bij de Jordaan. En dan ziet hij die twee discipelen, twee leerlingen van hem. Nee, nee, je moet niet bij mij blijven. Je moet bij hem zijn, van je afwijzen. En dan ziet hij Jezus weer in het midden van de scharen. Wat een wonder, hè, dat hij dan in het midden van de scharen is. Geloof je dat nou ook, dat hij in het midden van u is? Als één die dient. Het is echt zo. Dat heeft Christus toch beloofd. Waar twee of drie in mijn naam in het midden van, daar zal ik in het midden van u zijn. En dan ziet hij weer Jezus. Wat een heerlijk wonder is dat. Kijk, en dat, ja, dat moet een dienaar des woords enigszins kennen. Niet alleen de werking van de wet, maar ook de openbaring van Christus in zijn eigen hart en leven. Zodat hij niet een onbekende Christus aanprijst, maar dat hij hem weer ziet. Ziende op Jezus. Wat is dat ook van belang voor een prediker, dat als hij zijn arbeid verricht, dat hij niet let op de mensen, ook wel in de goede zin van het woord, maar niet in de verkeerde zin van het woord. Wat kan een dominee ook bezet zijn met mensenvrees? Maar hij ziet op Jezus, het voorwerp des geloofs, daar wandelende. Een typerende uitdrukking voor de manier waarop Jezus zou arbeiden tijdens een rondwandeling op aarde. Daar wandelende, dat was maar niet zomaar dat hij daar een leuk wandelingetje deed. Nee, maar echt bewust als een beweging van Johannes mijn arbeid is begonnen. Daarom zegt Johannes, korter nog, indringender nog, zie het Lam Gods! Nou komt het erop aan, niet waar? Gaan die twee toch doen? En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. Het geloof is uit het gehoor en uit het gepredikte woord van God. Dat waren geen twee onbekeerde mensen. Nee, zij kenden door een genade, dat waren geloofsleven al. Het waren discipelen, volgelingen van Johannes de Doper, die waren door Johannes de Doper bearbeid. De Heilige Geest die had daar plaats voor gemaakt. Er was een leegte in hun ziel, een gemis, een Jezus-gemis. Kijk, en dat gemis, dat wordt nou aangewezen in de prediking. Hij is het voorwerp des geloofs. Bij hem moet je zijn En zij hoorden, dat betekent hier ook gehoorzaamden, hem dat spreken. Hoe weet u dat, dominee? Omdat er achteraan staat, en zij volgden Jezus. Door het waarachtig geloof. Kent u daar iets van? Dat het op een gegeven moment onmogelijk is voor u om niet meer te geloven. Dat de Heilige Geest zo krachtig werkt. En dan schoorvoetend. Echt niet met grote stappen. Omdat dat altijd opkomt vanuit het verbroken en verslagen hart. Vanuit de ootmoed. Heere, is dat nou ook voor mij? Doe nou maar, zegt Johannes. Hij is zo gewillig. Hij is zo bekwaam. Ga nou maar. Er is zo'n ruimte bij hem. Doe nou. Volg hem. Na. Weet je wie dat voelt? Jezus zelf. Kijk maar naar onze tekst. In vers 38 staat: hij zich omkerende en ziende hem volg. Hij voelt het. Ja, hij weet het al. Het zijn de zijnen. Het zijn de gegevenen des Vaders. Die hij van eeuwigheid al lief heeft. En hij keert zich om. O, kent u daar ook iets van? Dat hij zich naar u omkeert. Of weer opnieuw naar u omkeert. Zoals Petrus dat heeft beleefd toen hij zijn meester had verloochend. En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Dat zijn ogen vol van ontferming en genade voor een arm en een verloren zondaar, om voor hen het Lam Gods te zijn. Om met zijn dierbaar bloed voor hen tussen te gaan treden. Voor al hun zonde, voor al hun schuld. En dan gaat hij spreken. Hij wacht niet eerst tot zij gaan spreken. Nee, hij begint te spreken. En zeide: wat zoekt gij? Volstrekt geen bestraffing. Maar een uitlokking. Dat is ook een taak van een dienaar des woords. Hij is niet alleen geroepen om te prediken. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar ook in zijn pastoraat dat gesprek aan te gaan. Kan hij dat vragen aan u? Zeg, wat zoek je nou eigenlijk? Zoek je de lof van mensen? Zoek je soms voordeel dat je zegt, het kan me wel goed uitkomen dat ik godsdienstig ben voor mijn klanditie? Zoek je je eigen eer soms? Wat zoekt gij? Een ontdekte zondaar die echt in zijn nood loopt, gemeente. Die hoeft daar geen uren over te denken. Die zucht daaronder. Die roept dat voortdurend in zijn hart. Heere, dat ik ziende mag worden. Heere, bekeer me toch. Heere, wees mij toch genadig. Heere, sterk me toch. Heere, help me toch in de strijd die ik heb te strijden. Heer, ik ben toch zo zwak. Heer, ik kan het niet. Heer, kom een ongelovigheid toch de hulp. Al die zielen vragen, niet waar? Wat zoekt gij? En dan antwoorden ze uit bescheidenheid. Rabbi, dat betekent meester, waar woont gij? Maar in die uitdrukking beleiden ze wel hoe groot hij is in hun ogen. Dat betekent grote meester, unieke meester, leraar der gerechtigheid. Waar woont gij? Waar u woont, daar willen wij ook verblijven. Zij begeren aan zijn voeten terecht te komen, om als de grote profeet waarvan Mozes gesproken heeft, één uit uw broederen zal hij verwekken, onderwijs te ontvangen, om te leren, wat houdt dat nou in, wat Johannes gepredikt heeft. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ach, die discipelen wisten toch nog zo weinig, nietwaar? Kijk, gemeente, kunnen wij wel zeggen, wij als gemeente van het Nieuwe Testament, wij staan achter de feiten, en dat is beslist waar. Maar toch is het een verborgenheid, waarin de zondaar ingeleid moet worden door de profetische bediening van Christus, opdat die priesterlijke bediening in zijn leven zo groot, zo heerlijk, zo onmisbaar gaat worden. Ja, ten diepste zo godenverheerlijkend gaat worden. Zodat je het in je hart ook gaat leren spellen. Zie het Lam Gods. Dat hij ook de koning is. Die ook dat zal schenken aan zijn volk en kinderen, de kracht van dat dierbare bloed, gesprengd op het hart van een zondaar, die zich schuldig weet voor God en buigt onder het heilig recht van God, zijn vonnis aanvaardt, maar de toevlucht leert nemen tot die voorgestelde hoop. En dat nooit te boven komt, die heerlijke boodschap. Zie het Lam God, zo heel persoonlijk, hè. Bekommerde de ziel in ons midden. Die zegt, ach, kon ik er maar komen, dominee. Kun je niet van jezelf. Maar het is wel de taak van een dienaar des woords, om je daarin te leiden. Daar hopen we vanmiddag iets meer over te horen. Amen.
Oh,
Dan willen we nu overgaan tot de bevestiging van dominee Kempeneers. Ik heb vanmorgen in de auto nog een keertje dat formulier voorgelezen. Toen dacht ik eigenlijk moet de gemeente dat eens een goed bestuderen. En niet alleen onze gemeente, maar in onze kerken. Want er staan zoveel mooie dingen in. Om ook dat ambt weer te herwaarderen. Het gaat niet om dat mannetje, maar het gaat wel om de bevoegdheid die de Heere geeft in het ambt. Er wordt wat afgepraat over dominees en ouderlingen, niet waar? Maar als wij dit formulier echt met aandacht lezen, dan zullen zeker ook de herders en leraars in ons midden zeggen, wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis, dat we dat mogen doen? Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden reizen. De naam van onze medebroeder Marinus Abraham Kempeneers hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, het zij zijn leer of zijn leven aangaande waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon. Waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. En daartoe zult gij, broeder Kempeneers, en allen die hier tegenwoordig zijt, voor alle dingen aanhoren uit het woord Gods, een korte verklaring van de uiteenzetting en het ambt der, van de inzetting en het ambt der herders of dienaars des woords. Allereerst valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijke geslacht en gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mens. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening en tot opbouwing van het lichaam van Christus. En daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat nu dit heilige ambt medebrengt, kunnen we lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijkerwijs het werk van een gewone herder is de kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren. Alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging des goddelijke woords met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmede deze kudde geleid en geregeerd wordt. Dienvolgens is het openbaar dat het ambt der herders of der dienaars des woords is, eerstelijk dat zij des Heeren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprechtelijk aan hen, aan het volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid der toehoorders, met onderwijzen, vermanen, vertroosten, bestraffen, naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. En wederleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de heilige schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe en oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden. En dat rechtsnijden insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. En op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbare en bij de huizen geleerd, betuigd, heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar des evangelies in 2 Korinthe 5. Waar de apostel spreekt, al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoen heeft door Jezus Christus. En ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in de wereld, was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten of ambassadeurs van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, belangende de wederlegging der onzuivere leer, zeggende, zegt dezelfde apostel, dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden om de tegensprekers te weerleggen en de mond te stoppen. En ten tweede is het ambt der herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords, dat hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige apostel ziende dat Timotheus al dus spreekt. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. En ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen, de Here, die de Here heeft ingesteld tot zegelen zijner genade. Gelijk blijkt uit het bevel dat de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande Matthäus 28 vers 19 doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks ook 1 Korinthe 11 vers 23, want ik heb van de Here ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En ten laatste is het werk van de dienaar des woords, de gemeente Gods, in goede tucht en orde te houden en te regeren. Op zulke manier als de Here geordineerd heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke kerk, de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl zij anders niet voor de gemeente God zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift ook genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, want zij hebben opzicht over het huis Gods waarin zij verkeren, ten einde al daar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan, en dat met de sleutelen des hemelrijks die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Met welk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Zie, ik ben met u lieden tot aan de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt, konden niet leven tot de volleinding der wereld, ten alle tijde op de aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus, hetgeen hij van hem gehoord had, aan getrouwe mensen te betrouwen, welke bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk ook dien volgens Titus geordineerd hebbende tot een herder hem voorts beveelt van stad tot stad ouderlingen en opzieners te stellen. Mag ik u verzoeken op te staan, broeder Kempeneers? Terwijl dan ook wij aan deze dienst in de kerk Gods te onderhouden nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen en tot nog toe genoeg van het ambt der zodanige gesproken hebben, zo zult gij, broeder Kempeneers, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, zoals het behoorlijk is aan te nemen. Ten eerste vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. En ten tweede of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouwelijk te bedienen en uw lering te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord? God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeere u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen tot grootmaking zijns naams en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Een enkel persoonlijk woord, broeder, en dan wil ik ook je vrouw daarin meenemen en jullie als kinderen ook. En hoeveel kleinkinderen heb je? 1, 2. Kijk eens, ik zie ook een kleinkind. Het is ook een bijzondere dag voor u en ook voor je man en jullie vader en opa, om weer een andere standplaats in te mogen nemen, een andere plaats, niet een andere positie, bijzondere positie. Ik herinner me nog heel goed dat ik een keer in een consistorie was en dat een ouderling bad van: deze man draagt het hoogste ambt ter wereld. Ja, en als je dat dan eventjes overdenkt na het amen van de ouderling, ja, dan word je daar klein onder. Het hoogste ambt is dus niet een keizer of een koning, maar dat is een dienaar des woords. En beseffen we dat ook, gemeente? Het gaat helemaal niet om de man, dat die op een voetstuk gezet wordt, beslist niet. En dat zul je ook niet willen als het goed is. Dat is een hele gevaarlijke positie, maar wel dat we ons bewust zijn dat we een ambassadeur zijn van de hoogste koning. En dan mag je een beker koud water meenemen uit een vergelegen land, om die aan te reiken aan een dorstige ziel. En dan hoef je ook niet bekommerd te zijn dat die beker ooit leeg zal raken, als je die beker maar vult aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid. En ik hoop dat je daar ook veel te vinden bent. En wat is het dan belangrijk om je vrouw ook aan je zijde te hebben? Dat is een groot voorrecht als je een wijze en een verstandige vrouw naast je hebt, om daar niet alleen de vreugde mee te kunnen delen, maar ook de zorg. En nu bent u verbonden aan de gemeente van Barendrecht, die ons zeer lief is. We hebben veel meegemaakt in deze gemeente. Het is een trouwe gemeente. En ik hoop, gemeente, dat u dat ook in de toekomst zult zijn. En ik hoop bovenal dat u een biddende gemeente bent. En dan niet alleen voor uzelf, maar ook voor de dienaar en voor de kerkraad. En ook de kerkraad wens ik dat van harte toe, om zo rond de dominee te staan zoals u ook altijd om mij heen hebt gestaan. En dan is de basis de liefde Gods. De liefde ook tot arme verloren zondaren. De bewogenheid om het zielenheil van zondaar. Het is geen volmaakte gemeente, beslist niet. Het is net als in Katwijk. Net als in Driebergen. Hoe ouder je wordt en hoe langer je in de dienst staat, hoe meer je dat ook gaat realiseren. Mooie gemeentes zijn er niet. Degelijke gemeentes zijn er ook niet. Echt waar niet. Als je er doorheen gaat, dan zeg je, ach, ach Heere. Maar ik hoop dat je het in je eigen hart aantreft. Dan zei eens een keer een dominee, ik heb de Farizeeërs hier gezien. In dit dorp. Maar ik hoop dat je de Farizeeër in je eigen hart tegenkomt. Ik heb de tollenaars ontmoet in de gemeente. Maar ik hoop dat je de tollenaar in je eigen hart ontmoet. Philpott die zegt, het is nuttig voor een dienaar des woords dat hij veel bepaald wordt bij de verdorvenheid van zijn hart. Want dat houdt hem ook klein en ootmoedig. Dat bewaart hem ook voor overmoed en grote woorden. En de Heere geven dat dat ook door het werk van de Heilige Geest de uitstraling mag zijn van uw arbeid. Geliefde gemeente, dan gaan wij nu onze nieuwe dominee staande toezingen, Psalm 119, en daarvan het 9e vers. Ik zoek het even op. Staat natuurlijk ook wel op de liturgie. Het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat hij leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest hem ware wijsheid leer, zijn oog verlicht, de nevels opdoet klaren, dat zijne ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Het 9e van 119, en dat doen we staande. Nou vergat ik ook even aandacht te geven aan jullie ouders. Fijn dat u er ook bent. En wat is het een zegen dat u dat ook mee mag maken. En de Heere doe u er klein onder zijn. Nu gaan wij het vervolg lezen van het formulier. Zo heb dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren. En verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig. Opdat u toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op de leer en volhard daarin. Leid geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelven behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij lieden ook, geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap. En houdt de zodanige in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Laat u liefelijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit noemde, zal het geschieden dat de vrede Gods zal komen in uw huizen en dat gij lieden die deze aanneemt, in de naam eens profeten loon zult ontvangen. En door deze zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Dan willen wij nu bidden en nu heb ik een vraag. Moet er ook een zegen gevraagd worden voor de broodmaaltijd gelijk? Laten we dan eerbiedig zijn. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijke geslacht door de dienst der mens u een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. En wij bidden u wil hem door uw geest hoe langer, hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt. Hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening zijns monds om met vrijmoedigheid de verborgenheden des evangelies te kennen te geven en te bedienen. Begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden. Ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost uw geestes gesterkt zijnde en ten einde toe standvastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns Heren. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende des eeuwigen levens deelachtig mogen worden. Veroor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons al dus heeft leren bidden, waardoor wij tegelijkertijd ook een zegen vragen voor de broodmaaltijd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dan is onze slotzang Psalm 144... En daarvan het zevende vers. Welzalig is het volk dat dus gezegend, dit heugelijk lot, door zemelsgunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijne God. Het zevende van 144. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.